Alle tieners die in 2022 overleden, overleed 1 op de 5 aan zelfdoding. Dat is vaker dan aan verkeersongevallen of kanker. Ook bij twintigers was zelfdoding de belangrijkste doodsoorzaak en ging het bij 1 op de 3 sterfgevallen om zelfdoding. Hoe komt dat in een land als Nederland? Dat en meer hoor je in deze aflevering.
Welkom bij de Storybrand podcast, waar wij geloven, if you confuse, you lose. Ruis in je communicatie is je grootste vijand. En het creëren van een duidelijke boodschap is de sleutel om je bedrijf te laten groeien. Dit is de Storybrand podcast.
Roeland, welkom in de podcaststudio van Storybrand. Daar zijn we weer.
Ja, dankjewel Daan.
We hebben een hele bijzondere gast, dat zeggen we iedere week. Dat weet ik wel, we hebben er elke week zin in. Maar het is gewoon zo.
Ja, toch?
Ja, wij hebben het voorrecht om mensen te interviewen en hun verhaal te horen. En dat is vaak een ondernemersverhaal. En ook zeker vandaag een ondernemersverhaal. Dus dat loopt overal dwars doorheen. Maar we gaan het ook over thema's hebben die we in deze podcast niet zo vaak behandelen. En één daarvan is zelfdoding onder jongeren.
Ja.
Als je de cijfers leest die we in de intro van deze en de teaser van deze aflevering hebben gedeeld, dan is dat bijna niet voor te stellen dat vorig jaar van alle tieners 1 op de 5 is overleden aan zelfdoding. En dat bij de twintigers het zelfs de belangrijkste doodsoorzaak was. Hoe dan?
Ja, heftig zeg. Wat een nare statistiek deel je daar dan.
Ja.
En gek ook, want je zou iets heel anders denken in Nederland.
Ik kan het me nauwelijks voorstellen, weet je dat? Ik denk dat ieder mens wel eens een keertje denkt dan van, joh, kap er mee.
Ja, tuurlijk.
Maar dan meer uit een depressieve bui of omdat je het even niet meer ziet zitten. Hè? Dat je echt even een paar goede klappen hebt gehad van het leven. Dan kan ik me echt voorstellen dat iedereen dat wel eens door zijn hoofd gaat.
Ja.
En misschien omdat je jezelf zielig vindt op dat moment, of dat je medelijden met jezelf of aandacht wil. Maar als je echt een poging gaat doen tot zelfmoord, ben je wel 40.000 stappen verder voor mijn gevoel.
Ja, en er zijn er dus heel veel mensen in je omgeving die blijkbaar de signalen niet goed gezien of opgevangen hebben. Want die signalen zijn er ongetwijfeld geweest.
Ja.
En niet alleen door je eerste naaste, je familie of vrienden, maar ook misschien wel inderdaad instanties die erbij zitten.
Ja. Zelfdoding is een heftig onderwerp. Deze cijfers zijn nog heftiger, vind ik. En dan komt daar ook nog eens bij verborgen armoede in Nederland. En zo nog wat van die onderwerpen. Ik denk daar helemaal niet aan bij Nederland.
Nee, totaal niet. Nee. Nee, maar stel je voor dat je werkloos bent, dat je een WW-uitkering krijgt. Ik heb geen idee hoeveel dat is. Maar als je daarvan rond moet komen nu in Nederland, dat is niet te doen.
Nee.
Daar zou ik ook depressief van worden.
Ja, toch?
Ja.
Ja, armoede, uitzichtloosheid, geen sociaal vangnet hebben, er echt alleen voor staan, dat gebeurt dus blijkbaar ook in een land als Nederland.
Ja, ik ben er echt verbaasd over eigenlijk.
Maar als je deze getallen tot je door laat dringen, komen jij en ik deze mensen ook tegen als we naar de supermarkt gaan, als we op straat met ons fietsje rijden, of als we een wandelingetje maken, of als we aan het hardlopen zijn.
Ja.
Bizar, hè?
Ja, jammer en tegelijkertijd mooi dat je het niet ziet aan de buitenkant.
Ja. Verbinding is dus wel een sleutelwoord. Het echte gesprek aangaan.
Ja, ja, of toch soms even dat kleine dingetje. Dat je, dat iemand iets kleins, iets goeds, dat je dat even benadrukt.
Heb je ooit te maken gehad in jouw leven, in je kennissen, familie, vriendenkring met zelfdoding?
Nee, niet heel dichtbij, nee.
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 Ik ook niet.
Gelukkig niet.
Nee. Daarom is het misschien ook nog steeds een ver van ons bed show.
Ja, dat, ja, voor mij wel.
Ja, Marwan en ik sporten nu allebei in het Rewire Project bij onder andere Erwin van Beek. En daar heb ik hem leren kennen. Ik zag dat hij sportte als een beest. Ik was wel onder de indruk van deze man. En we raakten... soms nemen we even de tijd. Ik zei tegen hem, zullen we even een kop koffie drinken?
Ja.
Want ik ben dan zo benieuwd naar zo'n mensenleven, naar zo'n verhaal.
Naar zo'n verhaal, ja.
En ik zei direct tegen hem, ik zeg, zou je dit willen delen in de podcast? Hij zegt, ik? In de podcast? Hoezo? Ik zeg, nou. Ik zeg, je bent ondernemer. Je bent een ZZP'er in het sociale domein.
Ja.
Je doet ongelooflijk interessante dingen. Ik hoor je inzichten delen waarvan ik denk, hè, dat heb ik nog nooit iemand horen zeggen. Wat een wijsheid. Kom alsjeblieft in de podcast. En ja, weet je, dat is een domein waar ik heel weinig kennis van heb, heel weinig ervaringen heb. Ik heb ooit in mijn vroegere leven in een heel andere baan daar wel eens mee te maken gehad met die problematiek en die zorgen. En het had heel diepe, maakte diepe indruk op me, omdat ik zelf uit een heel veilig gezin kom en uit een heel goed nest, als het ware.
Ja.
En als je dan opeens aan de onderkant van de maatschappij bij mensen binnenkomt en hoort wat er speelt en op basis van welke informatie zij hun keuzes maken in hun leven. Ik zal niet een voorbeeld noemen, maar ik weet één moment dat ik naar buiten liep en echt dacht, ik wil gewoon douchen. Ik wil gewoon dit van me afschudden, weet je. Zo'n gevoel kreeg ik erbij. Ik vond het zo heftig, vond ik het.
Ja, 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 ja. Ja, ik weet van mijn vrouw die in het onderwijs werkt, dat die ook wel, in het eerste jaar deden ze huisbezoeken. En dan kwam ze dus bij de mensen thuis. En dan ineens vielen er heel vaak allerlei kwartjes. Omdat ze dan, oh, die thuissituatie is zo. Dan snap ik hoe dat gedrag van dat kind op school, waarom dat zo is.
Oh, wauw. Ja.
En dan zag je inderdaad bij kinderen die bijvoorbeeld geen plek hadden om te studeren, waar het gewoon een druk huis was, die gewoon de basisdingen waar het niet goed was. Ja, die hadden gewoon problemen op school.
Ja. Nou, dat is een van de dingen die we ook met Marwan zullen bespreken.
Ja.
Verborgen armoede. Kinderen die 's ochtends naar school gaan en niet hebben ontbeten. En door de vrijwilligers op die scholen die broodjes smeren, toch aan hun voeding komen.
Ja.
Kinderen die thuis opgroeien en in de winter hun kachel op hun kamer niet aan mogen doen, omdat ze anders de rekening niet kunnen betalen.
Ja.
Dat. Nou, jij en ik zijn allebei vader. Ik krijg kippenvel als we het erover hebben.
Ja, toch?
En we moeten het hierover hebben.
Ja.
Waar ik aan moet denken, we hebben Marco Kroon hier gehad.
Ja.
Nog niet zo lang geleden. En die hebben we mogen interviewen over zijn kant van het verhaal. En dat hadden we ook als doel, hè, Roeland. Bewustwording, dat mensen zich beseffen van we moeten niet zo snel oordelen. En zeker niet als ze het in de krant hebben gelezen of op het nieuws hebben gehoord. En bij dit thema hadden we dat ook. Zo van, iedereen die moet dit horen. Waarom? Omdat we ons er bewust van moeten worden. Dan kunnen we er ook wat aan doen. Want wie weet hebben we er ook wel mee te maken op onze werkvloer als ondernemer. Bij mensen die, ja, waar we het ook niet van verwachten.
Ja, ja, het is zo makkelijk om een oordeel te hebben. En van de buitenkant te denken, joh, die is gek en doe even normaal.
Ja.
Terwijl als je weet wat er allemaal speelt, dan kijk je waarschijnlijk heel anders.
Ja.
Ik moet altijd denken aan het voorbeeld van Stephen Covey. Dat staat volgens mij ook in de 7 eigenschappen. Dat hij in de metro zit en dat hij die kinderen allemaal lawaai maken en door die metro heen rennen en de boel op stelte zetten. En die vader die zegt er niks van. Dan worden er een paar mensen boos en die zegt dan, ja, sorry, mijn vrouw is net overleden. Oh, maar dan is ineens de situatie anders. Dan is het niet erg dat die kinderen zoveel lawaai maken.
Nee. Wauw. Ja. Context.
Ja, precies.
Ik stel voor dat we Marwan gaan voorstellen, introduceren. En op naar de vragen die we hebben voorbereid.
Laten we dat doen.
Marwan Bouker is 38 jaar en vader van 4 kinderen. In het dagelijks leven is hij werkzaam als beëdigd tolk en vertaler. En dat doet hij part-time. Zijn hart ligt bij zijn werk als jeugd- en gezinsprofessional, waarin hij veel werkt met de meest kwetsbare doelgroep in onze samenleving. Hier is Marwan Bouker. Marwan, hartelijk welkom in de podcaststudio van Storybrand.
Dankjewel, Daan.
We hebben elkaar leren kennen bij het Rewire Project van Erwin van Beek.
Ja.
Reebok CrossFit 020. Daar sporten wij samen. Ik vind dat echt zo'n geweldig programma. Ik ben zo blij dat we die stap hebben gezet. En dan kom ik mensen zoals jij tegen. Dat vind ik helemaal een feestje om samen te sporten.
Ja, absoluut. En daar kan ik me helemaal in vinden. Ook in dat stukje dat dat super veel toevoegt aan mij. En ik kom mezelf daartegen en ik vind dat ik tot nu toe zeker stappen heb gemaakt. En dat zie ik ook zeker bij jou terug, Daan. Ik zie een andere Daan dan een aantal weken geleden, zeker. Ja.
En dan zijn we nu vandaag exact 7 weken verder. We hebben 12 weken te gaan.
Ja.
Het is wel een bijzonder programma. En er zijn allemaal verschillende soorten mensen die in ons team zitten, hè, in ons groepje.
Ja, zeker.
En ze hebben allemaal een doel.
Ja, En ik denk dat iedereen eigenlijk, elke mens, een doel heeft. Alleen soms, wat ik dan ook vaak zie, ook in mijn dagelijkse werk, is dat het doel van een mens eigenlijk niet meer gezien wordt vanwege de situatie waarin iemand is of in leeft. En dat diegene zo in de waan van het leven zit, dat hij zijn doelen niet meer helder heeft.
Ja. Ja. Ik wil even beginnen bij het moment. Je vertelde mij, Daan, ik was tolk,
ja,
in de rechtbank.
Ja.
En daar moest ik de meest verschrikkelijke dingen eigenlijk vertalen. Ik zag het leed, ik zag de problematiek. En toen heb je besloten om je te scholen, nieuwe opleiding te volgen. En nu ben je werkzaam al jaren in de jeugdzorg.
Ja, klopt.
Wat zie jij als... Wat was het in de rechtbank wat jou triggerde? Dat je dacht van, ik moet iets anders gaan doen.
Nou is het zo dat je als tolk, ben je onderdeel van de hulpverlening, alleen heb je geen prominente rol. Dus je hebt eigenlijk in die zin alleen je bent een schakel tussen het systeem en de mensen die eigenlijk afhankelijk zijn van het systeem en de hulpverlening. En heel vaak heb ik gemerkt tijdens mijn werk als tolk dat er allereerst onbegrip is, dat mensen niet begrepen worden. En anderzijds dat de hulp niet goed afgestemd is op de vraag, op de zorgvraag. En ik heb altijd gedacht van, als ik daar een rol in kan spelen, of als ik daar iets van verandering in kan brengen, dan zou dat mij, denk ik, gelukkig maken. Ja. Omdat ik van mezelf wel iemand ben die graag mensen helpt. Dus zodoende ben ik dat gaan doen. Dat doe ik tot vandaag de dag. En ja, dat is eigenlijk hoe dat is gegaan destijds. Ja.
Ja. Een van de grootste problemen in de jeugd momenteel is het hoge percentage zelfmoorden.
Ja.
Maar ook vooral heel veel... ik las laatst van de week een statistiek dat tussen de 12 en de 25 jaar 14,5% van de jongeren met serieuze zelfmoordgedachten rondloopt.
Ja, klopt.
Zie je dat probleem ook?
Ja, absoluut. Dan zou je eigenlijk, voordat dat gebeurt, hè, dat is wat je aangeeft, is een gevolg van wat er speelt in de samenleving. Heel vaak zien wij in gezinnen bepaalde factoren die uiteindelijk resulteren in dit soort situaties. Dus dat er kinderen zijn die in 13, 14, soms nog wel op een eerdere stadium, hoor. We hebben veel casussen gezien waarin al, zijn het vaak meisjes, soms wel eens jongens, in een leeftijdscategorie van 11 jaar met suïcidale gedachtes.
Wauw.
En als je daar als je daar eigenlijk je blik op loslaat, dan zie je heel vaak een terugkerende patroon. Vaak zie je dat gespleten gezinnen zijn, eenouder gezinnen. Vaak nog met andere problematiek, zoals psychosociale problematiek bij ouders of een van de ouders. Vaak is dat stukje component component armoede komt ook heel vaak terug.
Yeah.
En... dat is dus dat zijn vaak factoren die we terugzien in zulke situaties. En als je dan zo iemand wil helpen, dan loop je tegen een systeem aan die aan alle kanten piept en kraakt. En eigenlijk inmiddels al meer dan jaren vast. Weet je, op het moment in 2015 is de jeugdzorg is overgeheveld vanuit het Rijk naar de gemeente. En ja, daar is het eigenlijk goed fout gegaan.
En waarom is dat goed fout gegaan daar?
Omdat gemeenten die waren destijds al belast met heel veel taken om de burger te dienen. En dan krijg je nog zo'n supertaak als het uitvoeren van de jeugdzorg. En ik denk ook dat in het begin had het te maken met een financieel stuk. Ja. Maar ook echt met expertise. Ik bedoel, als je als Rijk dat jaren doet... En dat je dat van de ene dag naar een andere dag overhevelt naar gemeenten die destijds al echt overbelast waren met heel veel dingen in een gemeente. Ja, daar kan je vaak de klok op gelijk zetten dat verkeerd gaat.
Hadden ze ook onvoldoende ervaring?
Ja, zeker. Zeker.
Dus het is alsof je het vliegtuig laat besturen door iemand die nog helemaal niet piloot is.
Ja, of een betere vergelijking is dat je een helikopterpiloot vraagt om een Boeing van de ene land naar een ander land te besturen. Ja. En hij heeft misschien wel wat vliegervaring. Maar om een zo grote casus uit te voeren, dat wordt gewoon te veel.
Ja.
En dat kan soms wel eens goed gaan, maar als we nu terugkijken, dan is het heel vaak goed fout gegaan.
Dus er wordt op landelijk niveau een beslissing genomen om allerlei redenen.
Ja.
En de uitvoering blijkt eigenlijk niet te doen.
Nee, absoluut.
Wat zijn de gevolgen van dat besluit in 2015?
Nou, allereerst wachtlijsten. De wachtlijsten die zijn op heel veel zorgsegmenten echt een half jaar. Als je een jongere hebt die aangemeld moet worden met GGZ-problematiek, hè, dus dat is hectisch, dat moet zo snel mogelijk gebeuren. Dan zie je al dat er wachtlijsten staan.
Wat is GGZ-problematiek?
Nou, GGZ-problematiek, dat is problematiek die te maken heeft met je psyche. Dus als een kind geestelijk problematiek heeft of signalen laat zien van dat het psychisch niet in staat is om gewoon deel te nemen aan de samenleving, ja, dan spreek je van GGZ-problematiek.
Ja.
En waar we het net over hadden, dus suïcidale gedachten, dat wordt daar ook onder geschaard.
Ja.
Dus dat een kind helemaal geen zin meer heeft in het leven, dat is dus...
Maar zo'n kind heeft acute zorg nodig en die kan eigenlijk niet 6 maanden wachten.
Nee, absoluut. En daardoor zie je ook dat het heel vaak verkeerd gaat. Ik kan niet precies zeggen hoe vaak, maar we hebben wel echt vaak gezien dat er kinderen zijn die pogingen doen tot. En gelukkig mislukt het heel vaak, omdat zo'n kind van 11 niet heel veel durft, maar ook niet heel veel weet. Maar er zijn zeker wel gevallen van jongeren van 16, 17. Ik denk dat we dat ook wel eens in het nieuws lezen.
Ja.
En heel vaak bereikt het nieuws niet eens. Maar dat zijn wel casussen waar je soms wakker van ligt.
Ja.
Ja.
Proberen wij niet een verantwoordelijkheid die we hebben als gezin weg te leggen bij een overheid die zijn uiterste best doet, hè, inclusief jezelf. Je bent ZZP'er in de zorg.
Ja.
Proberen we niet problematiek op te laten lossen door professionals als jij, door mensen in de gemeente, de provincie en landelijk, terwijl eigenlijk de oorzaak ligt bij familiaire situaties? Moeten we daar niet eigenlijk naar de bron terug?
Daar zeg je absoluut iets belangrijks. Je benoemt een begrip gezin. Een gezin is iets wat voor heel veel kinderen bepaalde structuur biedt, bepaalde vastigheid, duidelijkheid. En op het moment dat zo'n gezin wegvalt, dan heb je vaak een verhoogde kans op problematiek.
Ja.
Jeannique Kroese, dat is een onderzoeker die vorig jaar een promotieonderzoek heeft gedaan op het gebied van eenoudergezinnen. Wat voor risico is dat voor adolescenten of voor jongeren? Hoe is het zo dat ze dus vaker in de criminaliteit belanden op het moment dat ze dus onderdeel zijn van een eenoudergezin? Uit haar onderzoek blijkt dus dat het echt zo is. Kinderen uit een eenoudergezin die hebben verhoogde kans om de criminaliteit in de criminaliteit te belanden. En dat komt vaak omdat een kind wordt dan belast met bepaalde problematiek en ook de stress die vaak gemoeid is met een scheiding, met schulden waar een moeder of vader mee achterblijft. Dat zorgt voor sociaal-emotionele stress bij een kind. Dus en ook vaak wat je zegt, een gezin, dat biedt structuur. Op het moment dat een veiligheid. Op het moment dat een gezin of een kind dat niet kan hebben thuis, dan gaat hij op zoek naar structuur of veiligheid elders.
Ja.
En heel vaak is het eerste waar zo'n kind of jongere komt, is of social media of op straat.
Ja.
En dan heb je een risico dat een jongere daarin valt.
In de behoeftepiramide van Maslow zie je natuurlijk dat een van de basisbehoeften is die veiligheid.
Ja.
En daaraan gekoppeld de longing to belong. He, dus de community, de tribe.
Ja,
dus als het gezin niet meer die tribe, niet meer die stam is, niet meer die community biedt, niet meer die veiligheid biedt, ga je eigenlijk automatisch die leegte die je daardoor voelt opzoeken elders.
Ja.
Ik heb je wel eens horen zeggen, Marwan, dat je zegt van ja, eigenlijk is het grootste probleem nu het ontbreken van een vaderlijk figuur.
Ja.
Mag ik dat zo stellen of zeg ik hem dan te zwart-wit?
Nou, je mag hem zeker zo stellen. En als ik hem dan mag nuanceren, ja. Dan hebben we het over een vaderrol.
Mm.
En wat houdt die rol nou precies in? Nou, die rol is heel breed. Op het moment dat dus een jongere zich niet meer kan identificeren met een vaderrol, dan wordt die vaderrol vaak door iemand anders opgepakt. Want dat is een leegte die we zien bij jongeren. En vaak heb je dan dat een bepaalde groepsdynamiek in een buurt of in een buurthuis of ergens anders waar zo'n jongere komt. Dat je ziet dat een oudere persoon zich ontfermt over zulke jongeren. En als het dan een bepaalde groep is die zich bijvoorbeeld bezighoudt met criminaliteit of met andere zaken.
Ja.
Dan zie je toch dat een jongere zich daartoe of aangetrokken voelt en zich ook zo gedraagt. Dus die gaat dan, heel vaak zie je dat, hè, dat een jongere dan iets doet voor zo'n figuur, omdat hij zich eigenlijk door die figuur gezien wordt. Hij ziet, hij wordt gezien, hij wordt erkend. En dat heeft een kind nodig. Een kind heeft veiligheid, heeft structuur nodig, heeft... En om terug te komen op die vaderrol, als dat ontbreekt, dan zie je toch dat zeg maar met zich, wat dat met zich meebrengt, is dat je dat elders zoekt, hè? Ja. Zoals ik dat eerder heb gezegd. En dat is een risicofactor, zoals we dat noemen.
Waarom is er zo'n behoefte aan die vaderfiguur?
Nou, dat is omdat ik vind het heel moeilijk om zeg maar daar een goede verklaring voor te geven. Maar ik denk dat een vaderfiguur toch minder emotioneel zit in zeg maar het reilen en zeilen van, om het zeg maar tussen haakjes te zeggen, de opvoeding. Weet je, die is. En om terug te komen op die onderzoek van Jenny Kroese, die geeft aan van. Die heeft ook gekeken van op het moment dat er een eenoudergezin ontstaat. Hè, en dat je dus als kind alleen bij je moeder bent. Of als kind alleen bij je vader. Dus ze heeft onderzoek gedaan naar zowel het ontstaan van eenoudergezinnen door scheidingen en door overlijden. Nou, heel significant, en dat was voor mij echt ook een eye-opener. Op het moment dat een kind dus alleen achterblijft bij een vader, dat de risicofactor verkleinend is dan bij de moeder. Dat heeft te maken hoogstwaarschijnlijk met dat een jongere op het moment dat hij 14, 15 is en eigenlijk binnen zo'n systeem geen vaderrol heeft, dat hij die rol op zich neemt.
Mm.
Dat hij dan een rol op zich neemt, dat hij zich verantwoordelijk voelt voor het gezin, voor een moeder die in de schulden zit, voor een moeder die soms heel weinig uit te geven heeft. En ook, wij zien ook bij gezinnen, weet je, dat er als er armoede is, dat soms gewoon misschien heel moeilijk te bevatten.
Mm.
Ook voor, denk ik, de luisteraars. Maar dat er gewoon niet een warme maaltijd op tafel komt.
Onvoorstelbaar eigenlijk, hè? In Nederland.
Ja, absoluut. En dat is een opkomend, een toenemend probleem.
Probleem.
Ja, absoluut. Het is echt een...
Maar ik vind het zo gek, hè? Want als je het hebt over de lijstjes, en we kennen allemaal de lijstjes van de rijkste landen van de wereld. De rijkste landen van Nederland. De rijkste landen van de wereld. En dan staan wij gewoon best hoog. Hè? Met Zwitserland en andere landen. Dan denk je, we hebben het goed geregeld. Maar het tussen wal en schip vallen van hele gezinnen. Wij sponsoren onder andere een goed doel. Wat hier in Nederland verjaardagsfeestjes betaalt voor kinderen die anders geen verjaardagsfeestje hadden. En de schaamte die daarmee gepaard gaat. Hè, dat je weer op school moet zeggen nee, maar je bent toch jarig? En dat eigenlijk er tegenop zien als kind om te zeggen dat je jarig bent. Want dan gaat iedereen denken, ga je trakteren? Maar er is geen geld voor.
Ja.
Geef je een feestje? Ja, er is geen geld voor. Dus dat is een stichting die gaat ons echt na aan het hart.
Mooi.
Maar... Ja, ik vind het zo moeilijk. Vertel eens, want je zegt het is een toenemend probleem.
Absoluut, absoluut. Als je kijkt naar bepaalde wijken, en dan denk ik dat in de grote steden dat meer is dan in regionale plekken. Maar er zijn basisscholen in bepaalde wijken in Rotterdam, waar 30% van de kinderen zonder ontbijt op school komt. En er is een heel mooi initiatief dat ik destijds zag, dat een vrijwilliger... broodjes smeert, zodat die kinderen te eten hebben. En dat is, ja, weet je, je hebt het net over de piramide van
Maslow.
Ja. Nou, de onderkant is echt wel gewoon voeding.
Ja, en, 100%. Ze hebben dan nog wel ergens geslapen, hè? Dus dat onderdak is ook in die behoeftepiramide van de basisvoorwaarden om een menselijk bestaan te hebben.
Ja, absoluut. En je hebt het over onderdak, maar heel veel van dat soort kinderen, die hebben bijvoorbeeld in de winter een niet verwarmde kamer, omdat moeder bang is of helemaal niet kan om zo'n rekening te betalen. Dat doet echt wel wat met mij, weet je. Dat een moeder of een vader, of soms ook gewoon als gezin, niet in die basisbehoeften kan voorzien.
Vreselijk.
Ja.
Dat is gewoon vreselijk.
En dan moet je voorstellen, Daan, wat dat doet met de kinderen. Hè? Want ik bedoel, als een ouder of als alleenstaande moeder, alleenstaande vader of gewoon...
Ja, dat je het niet kunt bieden.
Dat je het niet kunt bieden. En dat zijn echt basisbehoeften. Hè? Enerzijds doet dat iets met je eigen waarde als ouder. En anderzijds, de stress die daarmee gemoeid gaat, ja, dat geef je over aan de kinderen.
Mm.
Die
voelen dat.
Die voelen dat, absoluut. Hè. Kinderen, die kan je zoveel...
Die frequenties zend je uit.
Ja, absoluut. En ja, dat zorgt ervoor dat als er dus die structurele stress, cortisol, hè, als dat zeg maar chronische stresssyndroom noemen ze dat, als dat continu aanwezig is, nou, dat zorgt er ook voor dat je niet meer rationeel kan nadenken.
Nee.
Dus heel vaak heb je dus dat mensen in de schuldenproblematiek zitten en dat het van kwaad naar erger wordt, omdat die mensen alleen maar bezig zijn met die basisbehoeften, met het overleven.
Ja.
En dan heb je nog een overheid die wat je zegt, ja, ik geloof echt wel dat iedereen die werkt zijn best doet om weet je.
Ja, daar mogen we vanuit gaan.
Ja, maar precies. Dat heeft ook weer te maken met hoe jij in het leven staat. Maar die slaan heel vaak de plank mis.
Mm.
En ik denk dat hoe het systeem ingericht is, ook op dat stukje schuldenproblematiek, armoede, daar mag echt wel wat gebeuren.
Hmm.
Als je kijkt van wie is de grootste schuldeiser in Nederland. Ik weet niet of je dat weet.
De overheid.
Ja, CJIB.
Ja.
En we hebben wel eens gezien dat bijvoorbeeld een alleenstaande moeder, die heeft een klein autootje waar ze de kinderen mee wegbrengt en daarna toch wat uren kan en wil werken. Die bijvoorbeeld een boete heeft gehad omdat ze gebeld werd door school van de kinderen. En die nam de telefoon op. En dan komt oom agent om de hoek kijken. Die schrijft een boete uit van €400. En dan moet je kijken van, wil ze dat niet betalen of kan ze dat niet betalen? Mm. Nou, als ze dat na 3 maanden niet betaald heeft, dan is dat €1000. En er is niet iemand die kan zeggen van, hey, weet je, er is wel mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen. Maar dat houdt niet weg van als je als gezin... En heel vaak is dat ook zo, dat je rond moet komen van €50. Ja, dat is dweilen met de kraan open.
Per week?
Ja, per week, absoluut.
Met kinderen?
Met kinderen, ja.
Dat kan toch niet?
Ja, maar het gebeurt wel. Ja. Het gebeurt wel, ja.
Ongelooflijk.
Ja.
Wat, als je even teruggaat in de tijd, naar jouw jeugd.
Ja.
Uit wat voor achtergrond kom je zelf?
Nou, ik kom zelf uit Amsterdam en destijds Amsterdam-West. En destijds was het ook een van de probleemgezinnen in Amsterdam, waar ook...
Probleemwijken.
Ja, probleemwijken. Dat was de buurt waarin in 1998 de eerste buurtrellen ontstonden naar aanleiding van een bepaalde... incident die daar is gebeurd in de wijk. Ik weet niet of je dat kan herinneren, maar dat was destijds echt de Marokkaanse rellen, 98 april, 23 april, weet ik nog.
Dat kan ik me niet herinneren.
Ja, ik was er als 16-jarige jongen. Ja,
heeft indruk gemaakt.
Ja, dat heeft absoluut indruk gemaakt. Maar ik denk, weet je, dat was landelijk nieuws, dat dus een groep Marokkanen opstonden en die waren het eigenlijk niet meer eens met hoe, dan was het vooral politie, hoe die omging met het bejegenen van jongeren of het of bepaalde omgang. Daarna heel veel mogelijk geweest in de buurt om toch te kijken van hoe vergroot je de leefbaarheid. Die buurt is uiteindelijk ook helemaal opgeknapt. En dat is nu bijna een juppenbuurt geworden. Dus dat,
zo dat kan
is,
het vergaan.
Ja, ja, absoluut. En ja, ik ben dus in die buurt opgegroeid. En,
had je een kans om de criminaliteit in te gaan? Heb je het gevoeld dat er door zo'n omgeving...
Ja, absoluut.
Ja?
Ja. Nou, ik moet zeggen dat zeg maar de kans heel groot was als er niet bepaalde beschermingsfactoren aanwezig waren in mijn leven.
Wow.
Dat ik daar toch wel in zou belanden voor een bepaalde periode. Want ik heb ook wel gezien dat heel veel jongens die destijds in de criminele circuit zijn beland. En dat is niet altijd een keuze.
Nee.
Enerzijds is het een keuze, maar heel vaak wordt ze ook wel in die hoek gedrukt. Omdat je... Ja, verder niet goed gezien wordt of goed geholpen wordt. Of omdat je gewoon niet een systeem hebt die jou daarin ondersteunt.
Ja. Wat waren voor jou die beschermende factoren waardoor je niet die kant op bent gegaan?
Ik denk allereerst dat mijn ouders zijn geweest.
Ja,
mijn vader die heeft tot zijn pensioen gewerkt. En dat was een uitzondering destijds. De Marokkaanse gastarbeiders, daar zijn heel veel van midden, eind jaren 80 ontslagen vanwege economische crisissen destijds. Heel veel productie is overgeheveld naar het oosten van Europa of naar China of naar India.
Ja.
Waardoor heel veel fabrieken of inpakwerkzaamheden eigenlijk ineens niet meer bestonden.
Ja.
Waardoor al die mensen eigenlijk werkloos thuis kwamen te zitten. En dan ook die vaderrol. Als jij die vaderrol niet kan opnemen of kan uitvoeren, dan dat is veel vragen om toch moeilijke situaties binnen die systemen. Dus ik denk dat enerzijds een beschermende factor voor mij was.
Ja.
Anderzijds denk ik dat mijn broer daar ook wel een rol in heeft gespeeld.
Ja?
Ja, absoluut. Ja.
Je oudere broer?
Mijn oudere broer, ja. Ja, ja. Mijn oudere broer die heeft daar een rol in gespeeld in die zin van dat hij destijds al heel vroeg doorhad dat het risico heel groot was.
Oh, wow.
Dus die heeft zelf ook... die heeft zelf... in eerste instantie heeft hij zichzelf gered, want hij heeft ook te maken met dezelfde omgeving waar ik in ben opgegroeid. En anderzijds... Is het vinden van een baan. Ik heb destijds heel vroeg een baan gevonden buiten mijn gebied. Dus ik ben heel vroeg buiten de buurt een baan gaan zoeken.
Oh, wow.
En dat is toen zeker achteraf dat zeg maar een beschermende factor was voor mij. En dat was een supermarkt in het centrum van Amsterdam. Dus ik ben als 14-jarige jongen daar begonnen. Bij de Albert Heijn. Ik weet niet of ik dat mag noemen. Storybrand.
Ja.
En daar heb ik... daar ging een wereld voor mij open.
Hoezo? Wat gebeurde er?
Omdat ik daar in aanraking kwam met mensen die ik normaal niet in mijn buurt zag.
Ah.
Ik kwam studenten tegen die studeerden aan de universiteit. Je moet je voorstellen, in het centrum van Amsterdam, in Albert Heijn. Dan kom ik als 14-jarige Marokkaanse jongen uit de achterbuurt werken. En er werkten zoveel diverse mensen, waardoor het eigenlijk die wereld voor mij open ging.
Ja.
En die eigenlijk ook mogelijkheden...
Daar stond je opeens vakken te vullen met een student rechten of geschiedenis?
Nou,
of...
je zegt het helemaal recht voor z'n raap. Een jongen, die heette Sander.
Ja?
Die was destijds afstuderende. Die studeerde rechten. En ja, ik hielp hem op de groenteafdeling. En daar heb ik zoveel interessante gesprekken mee gehad. Want voor hem was ik ook een vreemdeling in die zin. Dus wij hebben daar goede gesprekken gehad. Ik denk dat ik ook wel voor hem heel informatief was. En anderzijds ook. Ik denk dat wel voor mij destijds een beschermde factor was om zeg maar niet in de criminaliteit te belanden.
Ja.
Waardoor ik enerzijds degene wereld voor me open en anderzijds had ik ook wel gewoon zakgeld om toch te doen wat ik wilde doen.
Ga eens even terug naar dat moment dat je op die groenteafdeling bent. Ik ben er zo benieuwd wat er dan in jouw hoofd gebeurt of in je hart of in je binnenste wezen. He, dat er een wereld voor je open gaat, heeft dat dan te maken met perspectief wat je ziet? Of denkt, oh, zo kan het ook. Oh, dat zijn ook mogelijkheden. Oh, misschien is er voor mij ook iets weggelegd. Wat gebeurt er in jouw wereld, waardoor je zeg maar aan het eind van de werkdag op je fietsje naar huis gaat en ja, met andere ideeën leeft?
Ja. Je bent dus in contact met mensen en ook... anderzijds waren de klanten ook heel divers, weet je. Er waren toeristen, er waren zakenmensen, er waren mensen die... er waren ook heel veel junkies, daklozen. Ja, die zag ik ook niet in mijn buurt rondlopen. Dus nee. Ik maakte kennis met de wereld, met de Amsterdam, hoe die was. En wat ik vooral deed, is dat ik... ik stelde mij open. Dus ik wilde vooral leren, weet je, van wie is wie... En wat kan ik, wat je aangeeft, hè? Wat is mijn perspectief? Ik heb daar echt een aantal jaren met plezier gewerkt en heel veel gehad. Ik denk dat ik daar meer heb geleerd dan mijn hele middelbare schoolperiode.
Wow.
Ja. En ook iemand die daar verschil in heeft gemaakt, kan ik me goed herinneren. Dat is, ik weet niet of ik namen kan noemen, maar... laten we hem Michael noemen. Zo heet hij ook, ik ga geen achternaam noemen. Michael, dat was destijds, hij was 38. Die werkte dus daar als hij was verkoopspecialist. Dat is vandaag teammanager. Die had een militaire achtergrond. Die was special forces geweest in Suriname. Die heeft heel veel gezien en meegemaakt. En die leidde die afdeling met die pijlers uit de Special Forces. Dus hij was heel strak, heel disciplinair, maar anderzijds heel vriendelijk. En ik kan dan zeggen dat hij destijds echt wel mijn mentor was. Om te zien van, weet je...
Daar kon je aan optrekken.
Ja, absoluut. Absoluut, ja.
Ja.
En misschien een anekdote. In die periode is dat ik en Michael, wij zijn toen samen in kader van het beste winkelwedstrijd. Die hebben wij destijds ook gewonnen voor een bepaalde afdeling. Zijn we samen naar Ierland geweest.
Wauw.
Ja. We mochten op uitnodiging van Greenfields. Dat is de vleesleverancier voor Albert Heijn.
Ja.
Mochten wij daar naartoe. Ja, dan moet je voorstellen. 16
dat was is wel echt bijzonder.
Ja, hè? Ja.
Als klein jochie.
Ik was 16, Daan.
Ja.
Ja. Als Marokkaanse jongen uit de achterbuurt.
Ja, dan misschien nog extra. Maar ik bedoel, onder alle omstandigheden is dat gewoon een hele speciale gebeurtenis.
Ja, absoluut.
Ook iets
absoluut.
Om trots op te zijn.
Ja.
Special Forces, is dat ook iets wat je aansprak? Dat je dacht van, hey, er is een bepaalde...
Absoluut, absoluut. Hoe hij dus met passie en met... hij leefde dat nog. Hij is toen een aantal jaren wachtcommandant geweest als commando. Binnen de Surinaamse strijdkrachten. En ik zag dat zoveel met zich meebracht voor hem... waardoor ik altijd wel een bepaalde ontzag heb gehad voor mensen die dat hebben, die dat hebben gedaan.
Ja.
En hij vertelde mij nog dat een van de trainingen inhield, dat ze als commandotroepen werden ze gedropt aan de ene kant van de jungle, met echt basis, met basiselementen. En die moesten dan binnen een x aantal weken aan de andere kant van de jungle zien te komen.
Wow.
En hij benoemde dat nog van...
Ga er maar aan staan.
Ja, inderdaad. Hij zegt van, als iedereen het had overleefd, dan was de training mislukt.
Wow.
Ja, dus en hij zegt van, je wordt ergens gedropt in de jungle en je moet maar zien te overleven met het eten van reptielen, met het eten van... Dus dat deed echt wel iets met mij. Ik denk wel dat hij zijn sporen heeft verdiend in dat stukje ontwikkeling van mij. Absoluut, ja.
Ja, die snap ik.
Ja.
Hey, en dan komt er een moment dat je het huis verlaat. Dat je school hebt afgerond. Hoe is jouw levenspad geweest?
Ik moet zeggen, ik heb in eerste instantie niet gelijk mijn school afgerond.
Nee.
Nadat ik mbo heb afgerond, ik heb destijds een ICT-opleiding gedaan.
Ja.
En dat was echt booming. En dat was om en nabij de millennium-bubbel.
Ja.
Ik weet nog dat ik, toen ik begon met die ICT-opleiding, toen werden derde en tweedejaars studenten weggeplukt van school... En de contracten die werden getekend bij de Volkswagen dealer.
Wauw.
Ja. Ja. En op het moment dat ik klaar was met mijn opleiding, kon ik geen baan vinden.
Nee?
Ja. Zo. Het was echt net na de...
Het was even een tijdelijke piek.
Ja, ja, ja. Ja, ja, World Online. Ja, weet je,
ja, dit was een bubbel.
Ja, het was een bubbel. Dus ja. Ik studeerde af net na het ploffen van die bubbel.
Ja.
Dus toen ben ik... ik was erg zoekende. Ik heb een tijdje op het HVA, Hogeschool van Amsterdam, heb ik economie gestudeerd.
Ja.
Maar ik zag al heel vroeg van... het bedrijfsleven is niks voor mij.
Nee.
Omdat daar een bepaalde cultuur, een bepaalde manier van omgang, dat trok me niet. Nee. Tijdens die ICT-opleiding mocht ik een stage lopen bij de Architectacy. Dat is een van de grotere architectenbureaus in Nederland. Die is gevestigd op de Keizersgracht in Amsterdam.
Oké. Okay.
126. Dat is een gigagebouw op de Amsterdamse grachten. Ik mocht daar als ICT'er meelopen. Nou zag ik daar binnen de afdeling een bepaalde manier van omgang die ik eigenlijk helemaal niet gewend was.
Nee.
Ja, dus je hebt natuurlijk ook zelf in het bedrijfsleven gewerkt. Hè? Ja. Roddelcultuur, de schouderduwtjes, de achterwaartse trappen, et cetera. En heel snel kwam ik achter van, ja, dit wil ik niet.
Mm.
Ik heb toen, nadat ik zag van, economie wordt hem niet, heb ik getracht een lerarenopleiding te doen. Omdat ik toch een rol wilde hebben in de toekomst van de jeugd.
Ja,
ja, dus
daar ligt je hart.
Heel veel wel, ja. Ja. En ja. Soms twijfel ik daar nog wel aan.
Mm.
Omdat je als individu kan je wel veel, maar heel vaak niet. En dat daar zit de frustratie in. Dat,
ja.
dat je dingen wil bereiken die je bij voorbaat weet van nee, dit gaat hem niet worden.
Nee.
Nou heb ik daarna... kreeg ik een kans om te ondernemen. En ik denk dat stukje ondernemen altijd wel een onderdeel van mij is geweest.
Ja.
Ik heb toen een schoonmaakbedrijf mogen overnemen.
Wauw.
Ja, ja. Ik was 21.
Nee.
Ja. Ik heb toen een schoonmaakbedrijf mogen overnemen van een bevriende neef.
Ja.
En
kicken, man.
Ja, ja, ja. Nee, het was voor mij ook wel echt een...
een avontuur.
Ja, ja, absoluut. En dan ben ik ook wel iemand die van avonturen houdt, hoor.
Ja.
Ik heb laatst ook een kernwaardenlijst mogen maken. En daar is zekerheid echt wel eentje die onderaan hangt. Dus stabiliteit en zekerheid zijn niet kernwaarden die bovenaan mijn lijstje staan. Dus wat dat betreft ben ik wel iemand die daar...
Een visionair.
Toch wel. Ja. Ja, ja. En ook veel denk in mogelijkheden en niet in risico's.
Nee.
Ja.
Dat straal je ook helemaal uit.
Ja, dankjewel.
Zo train je ook.
Ja, ja. Nou, ik moet zeggen dat stukje trainen mij wel goed bevalt, zeker. Ja,
de eerste keer dat ik met jou trainde, reden Bert en ik naar huis en zeiden, wat een beest is die vent.
Oh, grappig.
Ja.
Ja, 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 en dat heb ik totaal niet van mezelf. Hè? Dat ik daar wegloop en denk van, wow. Weet je, als je dan al die kasten en die gasten ziet die daar trainen, denk ik van, wat stel ik eigenlijk voor?
Ja.
Maar het brengt mij heel veel.
Ja.
Dat trainen, dat is denk ik ook wel altijd iets geweest wat ik... Natuurlijk, je gaat niet altijd fluitend naar een gym of naar een training. Nee. Maar wat het uiteindelijk met zich meebrengt,
dat is goed, absoluut.
En dat zie je ook bij jou toch. Je geniet ervan en je krijgt er heel veel voor terug.
Ja, je gaat tot het gaatje.
Ja, ja, ja.
En dan nog net iets verder.
Ja, ja, zeker. En vooral natuurlijk, wat ik dan merk is dat je na zo'n training... daar heb ik echt heel veel aan. Dat je gewoon de dag met een bepaalde helderheid en scherpte doorgaat. En,
je hebt al een bepaalde overwinning behaald.
Ja, absoluut. Ja,
ik zie ook wel dat het echt een mind game is. Hè? Die hele training en de manier waarop die gegeven wordt.
Ja.
Je wordt gewoon soms aan je lot overgelaten.
Ja.
Dat karretje slepen door de Bijlmer.
Ja, ja. En dan, met je lichaamsgewicht, hè?
1 mijl.
Ja, ja, ja. Nou, wat ik heb gezien, Daan, is dat heel veel van die trainingen... Ik weet niet of ze het bewust doen of, weet je, heel vaak weet je niet wat het achterliggende idee is.
Nee.
Maar dat het gewoon aftasten is van je kernwaardes.
Ja.
Afgelopen dinsdag hadden we de training met de 100 calorieën en die 5 burpees ertussen.
Ja.
Ik merkte op een gegeven moment dat ik aan mijn kernwaarden ging twijfelen. Van, zal ik nou 5 doen of kijk die 4? Nee, gewoon 5 doen en kom op, gaan met die kadaver, weet je wel.
Ja.
En dat op een gegeven moment, als je dus er bijna doorheen bent, dat je denkt van, zal ik maar smokkelen? Maar ja, wat heb je eraan? Ja. Ik bedoel, je gaat gewoon door en doe je ding. Uiteindelijk levert dat meer op dan...
Klopt.
Ja, en ook dat je dus dan vermoeid bent en, en misschien nog geen energie hebt. Ja, waardoor je dus anders reageert. Hè?
Ja, je moet.
Ja,
je moet, omdat je gewoon voelt dat als ik in die training niet geef wat ik heb, dan sijpelt dat door in mijn leven. En dat is natuurlijk de metafoor waar die sport eigenlijk voor staat.
Ja, ja. En ook hele rewire-projecten, de no compromise. Dus geen compromis sluiten, gewoon gaan.
Ja.
En ik denk wel dat dat uiteindelijk iets...
Diep, hè?
Ja, ja, dat gaat heel diep. Nou, shout-out naar Erwin van Beek hierbij.
Ja, zeker. Ja. Als je kijkt naar jouw levenspad, hè, want je zegt toen namelijk dat, dan was je 21.
Ja.
Dan neem je een schoonmaakbedrijf over.
Ja.
Wat heeft je dat gebracht?
Dat heeft mij allereerst echt de ondernemerschap leren kennen.
Ja.
Echt alle facetten. Dus ik nam een schoonmaakbedrijf over. En heel snel ging het eigenlijk... had ik de wind mee.
Ja.
Dus dat is ergens in 2007 was dat. Dus we hebben daar een aantal goede jaren gehad.
Ja.
Maar ja, als jonge jochie dan, hè, van 21, moet je ook personeel aannemen. Heb je te doen met zaken als de Belastingdienst, als het zoeken naar nieuwe klanten, et cetera. Dus dat heeft mij een bepaalde volwassenheid gebracht en een bepaalde inzicht die ik eigenlijk tot vandaag de dag daar nog gebruik van maak, als ik het zo mag zeggen. Ja.
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 Daarna,
en
heb het verkocht?
Ik heb het verkocht. Nou, ik ging in een bepaalde periode samenwerken met een familielid van mij, met een zwager. Nou, die doet het nog tot vandaag de dag, bestaat die schoonmaakbedrijf nog. Dus dat was een redelijk stabiel bedrijfje. Alleen op een gegeven moment wilde ik een stap terug doen. En dat was ook vanwege een nieuwe avontuur die ik dan voor ogen had.
Ja.
Ja, ik heb daarna ook een tijdje in het buitenland gewoond.
Wow.
En om ook het stukje ondernemerschap verder uit te breiden. En dus dat nou, op het moment dat ik dus zag dat eigenlijk voor mij de koek op was in de schoonmaakbranche, heb ik dus dan destijds een compagnon bijgenomen en een stap terug gedaan.
Mooi.
Ja. Ja, dat was voor mij altijd wel een moeilijke stap, omdat ik eigenlijk het bedrijfje op het moment dat zo iemand instapt, is natuurlijk een hele andere fase van dat je het echt moet opbouwen. Dat je soms nachtenlang door moet gaan. En daarna, weet je, ik weet echt nog wel dat het in het beginjaren super hard werken was voor heel weinig.
Ja.
En uiteindelijk neemt iemand het over of stapt iemand in. Het voelde toch als een klein kindje van jezelf, weet je. En dat, ik denk dat jij misschien dat ook als ondernemer kan.
Kan me voorstellen. Ja. Ja, je hebt het met bloed, zweet en tranen gebouwd.
Ja, letterlijk.
Je hebt alle moeilijke dingen gedaan. Het voelt een beetje als een gespreid bedje wat je aan iemand anders overhandigt.
Absoluut, ja.
En je kan ook niet helemaal overbrengen aan zo'n ander persoon wat het allemaal voor je betekent en welke waarde erachter zit.
Nee, nee, nee. Die persoon die zal nooit de zweepslagen hebben geproefd die jij hebt mee moeten maken om te komen waar je komt. Hè? Ik denk dat tegenwoordig is iedereen ondernemer.
Ja.
En destijds was het eigenlijk alleen maar voor een happy few. Destijds hadden velen het over, oh, dan heb je een vast contract. Of heb jij een vast contract? Het ging echt over die vastigheid. Nou, dat heeft bij mij dus totaal nooit een rol gespeeld.
Nee.
Voor mij moest er gewoon een stukje uitdaging en een stukje passie moest ik daar kwijt kunnen. En dan was het wel goed voor mij.
Ja.
Ja. Dus daarna heb ik een buitenlandavontuur aangegaan dan.
Ja?
Ja.
Waar?
In Marokko.
Wauw.
Ja. Ja.
Oh,
ja.
Kikken, wat heb je gedaan?
Ik heb voor een tijdje heb ik een kleine horeca onderneming gehad.
Wauw.
Ja. Ja.
Okay.
Ja, en ik heb een...
Iets totaal anders?
Totaal anders, ja. Yeah. Ja, ja. Nou, ik heb altijd wel iets gehad met voeding, weet je. Het bezig zijn met voeding of... ik heb daar wel een bepaalde passie bij.
Yeah.
Het klaarmaken van voeding, weet je. Ik kook best wel vaak. Ik maak wel eens een zuurdesembrood of een appeltaart.
Ja, dat waardeert de groep heel erg.
Ja, ja, ja. Ik zag het. Ik had het laatst gedeeld. Ja, ja, ja. Nou... Dat is iets wat ik heel graag doe. Als ik de keuken inga, dan doe ik vaak de deur dicht. En dan is het een soort van bezinningsmoment. Weet je, als ik echt met voeding bezig ben.
Ja.
Dus enerzijds heb ik dat gedaan in Marokko. En anderzijds heb ik ook voor een periode Nederlandse bloembollen geïmporteerd naar Marokko.
Zo, ja, kikkerman,
ja.
Handel.
Ja. Het is denk ik wel een blauwdruk in mijn leven. Ja. Van het proberen en het zien van kansen en proberen benutten.
Ja,
ja, en ik moet zeggen, ja, het heeft me niet superrijk gemaakt. Maar het heeft me wel een scala aan ervaring, competenties en ervaringen meegegeven.
Ja, misschien natuurlijk ook de zekerheid van, ik kan gewoon heel veel verschillende dingen. Als dit het niet wordt, wordt het iets anders.
Absoluut.
Geeft je een bepaalde mate van vrijheid natuurlijk.
Ja, ja, absoluut. Absoluut, ja.
Daarna ben je tolk geworden of zit daar nog iets tussen?
Nee, daarna ben ik terug eigenlijk... Ik ben dus terug verhuisd naar Nederland en dat is niet met een bepaalde vrije keus geweest.
Nee.
Ik heb een zoon die door het leven gaat met een beperking.
Wauw.
En nou, op het moment dat hij dus 3-4 jaar werd en eigenlijk hier naar de voorschool of naar de basisschool moet gaan, zagen wij dus bepaalde beperkingen in zijn leven.
Mm.
En we hebben toen gekeken van wat is er mogelijk daar om te kijken. Weet je, waar kunnen wij hem bij helpen en wat voor een zorgaanbod zien wij en kunnen wij hier aanspraak op maken?
Ja.
Nou, dat was heel teleurstellend, heel weinig.
Mm.
En ik weet nog dat ik kwam bij een kinderarts. En die was in tegenstelling tot heel veel andere artsen, was hij heel open en die gaf mij echt de tijd. En dat, de zorgsector of de artsensector daar is gewoon heel zakelijk.
Ja.
Weet je, jij hebt daar ook niet een sociale vangnet of... Nee.
Of gewoon heel feitelijk.
Feitelijk, weet je. Je komt, je betaalt en weet je, je krijgt waar je voor vraagt en je gaat weg.
Mm.
En die arts die vroeg mij van, wat doe jij hier? Nou, ik probeerde hem uit te leggen dat ik een onderneming had en dat ik kansen zag in Marokko, omdat het ook een land was die in de toekomst ook wel echt een prominente rol gaat spelen.
Ja.
Minister Rutte, die is van de week nog geweest. Ik weet niet of je het hebt gezien.
Ik heb het gezien.
Ja, ja. Dus
een witte overhemd tussen zwarte stropdas.
Inderdaad, ja, ja. En ik denk dat hij ook kansen zag. Hè, als,
ja, zeker.
Ja, en ja, dat zag ik destijds. Nou, die man, die arts, die zei letterlijk, pak je biezen en ga weg.
Zo.
Ja. Hij zegt, deze jongen heeft zorg nodig die wij hier niet kunnen bieden.
Mm.
Hij zegt, jij komt in Nederland, daar is veel meer mogelijk.
Ja.
Ja. Nou, ik moet zeggen, Daan, ik kwam
die... De wereld stort in.
Nou, ik kreeg me toch een pan tegen mijn hoofd. Weet je,
De hele droom valt in duigen.
Die helemaal in duigen. Dat was voor mij heel...
Al je toekomstplannen.
Ja, precies. Dat was voor mij heel moeilijk. Heel moeilijk. Dus alles wat
leeft die dokter nog?
Ja, ja. Nou, ik moet zeggen...
Nee, je bent hem misschien wel dankbaar.
Ja, enerzijds ben ik hem heel dankbaar. Want ik zat er natuurlijk heel emotioneel in. Hè? Ja. En als je dan met een emotionele blik kijkt... Ja, dan is ratio ver te zoeken.
Ja.
Dus enerzijds ben ik hem heel dankbaar. Maar anderzijds was het voor mij wel heel moeilijk.
Keiharde confrontatie.
Ja, ja. Ik heb me uiteindelijk daar wel bij neergelegd. Heeft wel wat maanden gekost. Want ik op het moment dat ik terug was hier... Nou, ik heb echt 3 maanden thuis gezeten. Ik wist even niet je bent eigenlijk totaal uit het systeem. Je bent een hele andere manier van werken gewend. En je moet echt wel dat...
Een ander leven.
Ja, heel ander leven. Ja. En ik moet zeggen dat zeg maar wel voor- en nadelen had. Hè. Het is natuurlijk een hele harde ondernemerswereld. Dat is heel anders dan hier. Ook het nakomen van afspraken. Maar ik moet zeggen, ik had het wel uitgevonden van hoe ik daar zeg maar...
Jij kon je draai daar wel vinden?
Ja, redelijk. Ja, ja, ja. Ja. In tegenstelling tot heel veel ondernemers die het proberen, heb ik daar met vallen en opstaan zeker met draai kunnen vinden. Absoluut, ja.
Ja, knap.
Ja.
Dan kom je terug in Nederland...
Ja.
Je kiest dus eigenlijk ook weer vanuit je kernwaarden waarschijnlijk.
Absoluut.
Voor je gezin.
Ja, ja, ja.
Voor je zoon.
Ja.
Hoe was dat voor jou en je vrouw?
Nou, ik moet zeggen dat ik daar goede gesprekken heb gehad met mijn vrouw. En voor haar natuurlijk absoluut ook heel moeilijk. Maar we hebben natuurlijk als gezin... weet je, probeer je natuurlijk wel gewoon centraal te stellen wat belangrijk is. En, en dat is gewoon de gezondheid van je kinderen. Daar doe je het eigenlijk voor.
Ja.
Dus
de rest is bijzaak.
De rest is bijzaak, inderdaad. Ja. Weet je, ik bedoel nogmaals, de piramide van Maslow. Ja, de onderkant is gewoon de basis. En dat is ook gewoon gezondheid en stabiliteit. Dus we zijn teruggekomen en weer opnieuw het begin moeten maken.
Zo.
Ja, ja.
Gewoon eigenlijk weer helemaal opnieuw beginnen ook.
Ja, ja. En omdat ik dan toch een aantal jaren horeca-ervaring heb gehad daar, heb ik het riedeltje hier eigenlijk opnieuw gedaan.
Snap ik.
Ja, ja. Dus ik heb toen een aantal jaren in de horeca gezeten, weer hier.
Ja.
En daarna ben ik dus de tolkenbranche ingerold, zeg maar. Omdat er destijds een grote toestroom van asielzoekers in Nederland binnenkwam. Ja. En er gewoon vraag was naar mensen die de Arabische taal beheersen en zo ook de Nederlandse taal. Dus,
dat was voor jou natuurlijk een uitkomst.
Ja, dat was voor mij zeker een uitkomst. En ik moet wel zeggen dat ik wel andere verwachtingen had bij het beroep. Dus het is wel een belastend beroep.
Ja. 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 Mentaal ook.
Ja, ja,
door
zeker.
Alle shit die je hoort.
Ja,
en, maar dat geldt ook voor wat je nu doet.
Jawel, alleen bij je tolk of bij je rol als tolk heb je altijd een gesprekskant dat je vanuit de ik-vorm tolkt. Dus je, als iemand bijvoorbeeld zegt van, ik heb bijvoorbeeld vannacht waanideeën gehad bij de psycholoog. Dan zeg je, ja, ik heb waanideeën gehad. Of ik ben mishandeld door mijn man. Ja, ik ben mishandeld door mijn man. Nou, dus heel onbewust komt dat bij jou binnen.
Ja, bedoel, want je brein kent dat verschil niet.
Absoluut. Ik bedoel, taal en communicatie. Oeh, ja, ja, dat
heb ik nooit over nagedacht. Ja, dat is heftig, man.
Ja, dat is zeker heftig. En als je dan bij zaken zoals rechtszaken soms wel eens dat ik heb gehad dat ik moest tolken voor iemand die verdacht werd van moord. Ga jij dan maar zitten als tolk en in een ik-vorm spreken. Weet je, dat ja...
Heel heftig,
dat,
zeg.
Dat kan heel heftig zijn. Ja. Als je dat niet... weet je, ze zeggen, ja, je moet leren om je daarvan af te sluiten. Nou, zeg ik ben een gevoelsmens. Ik ben een mensenmens. Ik kan dat niet.
Nee.
Nee.
Nee, en degene die zegt dat hij het wel kan... gaat dat misschien op latere leeftijd dan terugkrijgen. Hè? Want het is, je hebt te maken met bepaalde principes. Hè? Die kun je niet...
Die kun je niet wegdrukken.
Nee, ik hoorde gisteren nog iemand zeggen... ja, ik ken iemand die heeft 3 sigaren per dag gerookt... en die is 101 geworden... Maar dat is niet het principe van dus kun je 3 sigaren per dag roken en 101 worden, begrijp je?
Nee, dat zijn uitzonderingen.
Ja, dat zijn uitzonderingen.
Ja, en die bevestigen vaak de regel en niet het omgekeerde.
Ja.
En wat je zegt, ja, je kan die principes of kernwaardes wel wegdrukken. Maar
jouw brein werkt op een bepaalde manier. Het is net een computer.
Ja, en dan is het zo dat je brein in contact staat met je hart en met alle andere vezels in jouw lichaam. En dat kan je heel diep wegdrukken. Maar het is net dat stukje metafoor strandbal in het water of de boemerang. Ja, die komt zo hard terug als dat je hem weg hebt gegooid. Hè? Ja. Dus zie hem dan maar op te vangen. Ja. Dus dat is wel iets wat staat, dat het moeilijk is. Ja. Ja.
En dan komt er een moment dat je zegt van nou, dit is hem niet.
Nou, ik moet zeggen dat ik ben nog steeds beëdigd tolk. Okay. Dus ik krijg zo nu en dan nog wel opdrachten. Ik ben daar wel heel selectief in wat ik kies. Ja. Ik heb natuurlijk heel veel werk als jeugd- en gezinsprofessional.
Ja.
En daarnaast doe ik ook een klein opdracht als specialistisch jongerenwerker in Alphen aan de Rijn.
Ja.
Dus op dat stukje tolken ben ik heel selectief op wat ik wel neem en niet neem. En dat is vaak een kleine rechtszaak of iemand, weet je, die je daarbij kan ondersteunen. Maar niet, ik ga niet hele gesprekken bij de IND waarin iemand zijn hele reis door Europa of zijn traumatische gebeurtenis ergens in Griekenland, weet je. Want dat zijn vaak hele lange dagen, waardoor je echt hele fases binnenkrijgt. En dat, nogmaals.
Dat moet je allemaal verwerken.
Dat moet je allemaal verwerken, ja. Ja. Zeker.
Oké, dan komt er een moment dat je zegt van ik dit is niet meer mijn hoofdactiviteit.
Nee.
Vertel eens, wat heb je gedaan?
Oh, ik ben daarna gaan werken bij een organisatie in de jeugdzorg. Die begeleidt jongeren op hun woningen. Woonbegeleiding is dat. Dat zijn jongeren die vaak uit huis zijn geplaatst of jongeren die afgestoten worden. Het is heel bizar, Daan, maar... Er zijn gewoon kinderen die worden afgestoten door hun ouders, door hun moeder of door hun vader. Er is gewoon geen plek, weet je. Ik bedoel, er worden heel veel kinderen geboren buiten het begrip gezin. Of waardoor eigenlijk heel weinig liefde aan te pas komt binnen zo'n systeem. Waardoor zo'n kind eigenlijk meer belastend is dan dat hij vreugde meebrengt. En dat
heftig om zo de wereld op te komen.
Ja. Ik heb echt heel veel medelijden met die jongeren, weet je. Want ja, die zien het totaal plaatje helemaal niet, weet je. Het gaat echt alleen maar om overleven. En vaak zijn die jongeren op hele jonge leeftijd al verslaafd aan bepaalde drugs of bepaalde. We zien ook heel veel gameverslavingen terugkomen bij jongeren die dan echt wel die bevestiging en die erkenning zoeken. Ja. Dat vinden ze dan in bepaalde games of in bepaalde drugs die tegenwoordig. Ik kan die namen niet meer bijhouden van welke synthetische drugs allemaal op de markt komt en wat het allemaal kost tegenwoordig. Voor een paar dubbeltjes heb je al een pil.
Ja.
En dat verdooft dan de pijn voor eventjes. Maar ik heb toen een tijdje gewerkt met dus deze doelgroep. En dat was ook heel heftig. Mm. Weet je, dat je jongeren ziet wonen in een ruimte waar ze eigenlijk een liefdevol omgeving ontbreekt. En dan probeer je dat als organisatie, ik werkte dan voor een organisatie, die proberen dat dan ook wel nogmaals uitgaande van de beste bedoeling, dat ze dat proberen te doen.
Ja.
Maar natuurlijk, dat gaat hem niet worden. Nee. En het is wel hoe de systeem, of hoe het systeem in elkaar steekt. Weet je, woonbegeleiding. Als je niet thuis kan wonen, dan krijg je een plekje. En die plekjes zijn schaars. Dus heel vaak wonen jongeren nog ongewild in een groepswoning of in een pleeggezin waar eigenlijk niet meer de ruimte is. Dus ik heb een aantal jaren met deze doelgroep gewerkt en daarna ben ik overgestapt naar een andere organisatie die meer werkt met gezinnen en jongeren uit zeg maar de voormalige statushouders. Dus daar ben ik heel veel mee bezig nu. Enerzijds binnen jeugd- en gezinsbegeleiding. En anderzijds doe ik een opdracht binnen gemeente Alphen aan den Rijn. En dat is echt voor dat stukje specialistisch jongerenwerk. Dat houdt in dat er jongeren zijn in zo'n gemeente die ergens opvallen. En veelal worden die gezien tijdens reguliere jongerenwerkactiviteiten.
Ja.
Dan valt op dat een bepaalde jongere gedrag vertoont. Of juist niet. Of sociaal wenselijk bepaalde dingen niet meedoet of wel meedoet. Of in ieder geval jongeren vallen op door het laten zien of niet laten zien van een bepaald gedrag. En dat kan zijn op school, dat kan zijn binnen een activiteit, dat kan zijn in lichte politiecontacten. En dan ga je heel laagdrempelig met zo'n jongere aan de gang om in kaart te brengen van hey, waar zit het hem nou? Waar kunnen wij jou bij ondersteunen? En anders wordt dat stukje specialistisch jongerenwerk ook wel gebruikt als overbrugging naar structurele hulpverlening.
Wauw.
Dus dat is iets wat nu ook wel, denk ik, want dat stukje specialistisch jongerenwerk, dat moet eigenlijk dienen als tussenhaven, geen hulpverlening en structureel hulpverlening. Ja. Om toch te kijken van, kan je die lichte zorgvragen toch heel snel tackelen, zodat iemand niet onnodig op een wachtlijst blijft staan.
En je problemen voor bent.
Precies, dus vooral in het stukje preventie. Er wordt heel veel ingezet binnen het jongerenwerk of specialistisch jongerenwerk in kader van preventie. Voorkomen is beter dan genezen. Ja.
Nu kom jij in je werk natuurlijk heftige gevallen tegen. En er zijn ook veel vluchtelingen
die
naar Nederland komen.
Ja.
En zwaar getraumatiseerd uit oorlogsgebieden. Hier herenigd worden met hun gezin.
Ja.
Met alle problemen van dien.
Ja.
Wat zie jij als de grootste uitdagingen momenteel in onze maatschappij en waar dat heen gaat?
Nou, de grootste uitdaging, Daan, is toch om te zorgen dat die mensen in een warm bad komen.
Ja.
Weet je, in die zin van dat er eigenlijk een warme overdracht is op het moment dat die mensen weer de wijken inkomen.
Ja.
Je moet je voorstellen, er komt iemand asiel aanvragen. Dat heb je altijd moeten doen ergens in Ter Apel. Dat is helemaal in Noord. Noordoost Groningen, voorbij Groningen, in een klein dorpje. En ja, het dorp is ook helemaal overbelast. We zien het vaker terug in het nieuws. Hè? Maar dus daar meld je je aan en dan krijg je een plekje binnen een AZC, een asielzoekerscentrum. Over het hele land zijn die verdeeld. En heel vaak in provinciale gebieden. En ja, dat brengt natuurlijk ook wat weerstand met zich mee van lokale bewoners. En helemaal volkomen begrip hoor daarvoor. Want ja, je moet maar net zo'n grote AZC-achtertuin willen. Nou, er zijn gewoon wachtlijsten. Dus soms heb je dat gezinnen daar jarenlang in zo'n AZC moeten vertoeven.
Vreselijk,
ja,
toch?
Ja, absoluut. Maar
het is toch onmenselijk? Ik bedoel, als je het dan toch naar Nederland haalt, doe het dan goed.
Absoluut. Of doe het niet.
Ja, of doe het niet.
Precies.
Ja.
Ik bedoel, ik ben van, ja, als je die mensen binnenhaalt, zorg dat ze goed worden ontvangen. En zorg ook dat ze ook gelijk kunnen participeren in de samenleving.
Ja.
Ik las van de
werken.
Ja, absoluut. Werken. Ja. En schenk perspectief, weet je. En niet heel lang die onzekerheid. Want
daar krijgen we die bende ook van natuurlijk.
Ja, absoluut. Absoluut. Ja, zeker.
Ik bedoel, wat zouden wij doen als we niks mogen?
Ja, dan raak je weer
in. En dan gaat toch jatten?
Ja.
Gaat toch stelen?
Ja.
Gaat toch denken van, ik moet iets?
Ja, absoluut.
Ik kan het wel begrijpen.
Ja, ik ook. Het is niet goed te praten, maar het is oorzaak-gevolg. Ja. Het is niet goed of fout, weet je. Ik bedoel, van andermans dingen moet je met je tengels van afblijven.
Ja.
Maar op het moment dat je echt honger hebt, ja, dan krijg je weer dat oerinstinct dat je toch wil overleven.
Ja, plus verveling, geen zelfrespect, geen perspectief, geen toekomst. Ja, wat maakt het dan nog uit?
Ja.
Waar doe je het dan voor?
Ja.
Dus het is ook niet echt een hele goede omgeving en een incentive om het juiste te doen en te kiezen.
Maar ik vraag me af, Dane, kijk, als we kijken naar de vluchtelingen uit Oekraïne.
Ja, daar zien we dat minder, bedoel je? Of,
nou, die zijn op een hele andere manier opgevangen. Die zijn gelijk, die kunnen gelijk aan de bak. Die zijn gelijk de buurten, die hebben gelijk aanspraak.
Ja, dat is ook niet eerlijk.
Nee, het is niet eerlijk, maar doe dat dan met iedereen.
Ja.
Weet je, ik bedoel, er is genoeg werk in ons land.
Maar we zijn super selectief. Ik bedoel, we hebben net een onderzeeër gezien met een paar miljardairs erin die is geïmplodeerd.
Ja.
Er wordt een internationale reddingsactie op poten gezet met de modernste apparatuur. En een boot vluchtelingen met 60 mannen, vrouwen en kinderen.
Ja.
Ja, weet je, die willen we eigenlijk uit die internationale wateren zo snel mogelijk een andere kant op hebben, want dan hoeven wij er niks mee te doen.
Bizar is dat, hè?
Toch?
Bizar,
ik bedoel, dat, ja. Gaat het nou om een mensenleven of gaat het nou om iets anders?
Het is letterlijk meten met
twee maten.
Ja, politiek. En ja, kijk, aan die miljardairs, denk ik, willen ze nog aan verdienen. En die stelletje...
Het is ook economie.
Precies. En die andere asielzoekers, of heel vaak worden die alweer gelukszoekers genoemd, ja, die kosten geld.
Ja.
En dat kan enerzijds, maar als je dat gewoon goed inricht, dan kan dat je als land, als Nederland, kan dat je gewoon goed geld opleveren. Ja. Want er is werk genoeg.
Ja.
Als je het goed weet in te richten.
Ja.
Nou,
en er zijn zat mensen die wel willen.
Ja, absoluut. En willen, ik bedoel, er mag ook een stukje moeten. Ik bedoel, voor iets, voor wat hoort wat. Ik bedoel,
Voorwaarden stellen.
Ja, voorwaarden stellen en perspectief bieden. Ik bedoel, iemand binnenhalen zonder perspectief te bieden. Nou, dat is voor de lange tijd, voor de lange termijn is dat funest, weet je.
Maar de discussie even. De discussie in Nederland gaat heel vaak, en die hoor jij ongetwijfeld ook, misschien iets minder omdat je Marokkaan bent en ze denken, oh ja, dat moet ik niet tegen hem zeggen. Maar even, ik noem het maar gewoon even zoals het is. Er wordt heel vaak heel ongenuanceerd over het buitenlander probleem in Nederland en de multiculturele samenleving gesproken.
Ja, dat klopt.
Hoe kijk jij daarnaar? Ik bedoel, misschien ben je ook iets vrijer dan ik om daarover te spreken, terwijl je net zo goed Nederlander bent als ik. Maar wel misschien... Ja, weet je, jouw doelgroep, jij hebt er ook mee te maken. Je bent gewoon een Amsterdammer, hè?
Ja, 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 ik zeg altijd heel vaak tegen bepaalde Amsterdammers, ik ben meer Amsterdammer dan dat jij bent. Ik bedoel, jij komt uit Groningen, je hebt hier gestudeerd en je woont hier. Nou, ik ben hier geboren in het Andrea ziekenhuis.
Ja.
Dus wat dat betreft ben ik meer Amsterdammer. En zou ik dan, als je het zo mag zien, heb ik meer recht. Maar dat,
ja, alleen dat al,
dat even terzijde.
Snap je?
Ja, nee, maar kijk, als mens zijnde heb je heel vaak al een bepaalde blik of een bepaalde opinie over iets.
Ja.
En dat is gewoon heel natuurlijk. Alleen zou je je blik wat mogen verbreden om toch te kijken van, hey, wat heeft de andere kant nou te zeggen? En wat doet er nou echt toe? En wat heeft hij eigenlijk in zijn mars? Dat heb je eigenlijk het liefst. Dat je met elkaar in conversatie gaat of in gesprek. En dan echt gewoon een oprechte gesprek, zoals we dat laatst ook hadden bij de koffie.
Ja.
Om toch tot elkaar nader te komen. Om te zien van, hey, wat drijft jou? Wat drijft mij? Waar kunnen wij elkaar vinden? En waar kunnen wij elkaar helpen?
Ja.
En nou, ik moet zeggen, kijk, hoe ik daar naar kijk, ik kan daar best wel heel genuanceerd naar kijken. Ik begrijp natuurlijk dat het heel pijn doet voor mensen om anders gezien te worden. Maar anderzijds ja, breng je als systeem toch wel heel veel risico's met je mee. Als je daar als dat zeg maar de tendens is. Ik weet niet of je het hebt gelezen dat Duo. Die had een bepaalde algoritme om buitenlandse studentes of buitenlandse studenten ja, scherper te controleren op een uitwonende beurs. Ja, dat is gewoon, hoe noem je dat? Institutionele racisme.
Racisme.
Ja, ja. En voorheen
vanuit
ook.
Vanuit het systeem.
Ja, vanuit het systeem. En ook.
De overheid geeft hier absoluut het slechte voorbeeld.
Ja, en kijk, weet je wel, soms wordt er gezegd, ja, dat is zonder slechte bedoeling. Maar ik denk dat degene die dat, zeg maar, in het leven heeft geroepen, zich totaal niet kan verplaatsen in iemand zoals ik of iemand zoals een ander buitenlands student, ja. Hoe dat voelt. Weet je, dan heb je wel vaak dat ze zegt, ja, maar ik begrijp je wel.
Ja.
En je begrijpt
het
niet.
Ja, we hebben het natuurlijk ook op andere vlakken gezien. We hebben in de coronacrisis een minister gehad die heeft gezegd op televisie, als je niet gevaccineerd bent, weten we waar je woont. Snap je? Dus het lijkt wel een soort verscherping in de maatschappij van wij-zij denken en het tegen elkaar wegzetten van mensen.
Bedoel je daarmee dat je dat een beetje een soort van verdelen- en heerspolitiek?
Nou, ik weet niet wat de agenda is en hoe bewust het allemaal gaat. Hè. Daar ga ik niet over. Maar ik probeer alleen aan te geven. Ik zie natuurlijk op meerdere vlakken dat we in onze samenleving, we zullen het met elkaar moeten doen.
Ja, absoluut.
En die verbinding is het enige wat gaat werken. En wat ik wel fijn vind van jou, dat je zegt van ja, maar kijk, weet je, je moet niet alleen, het is niet alleen willen, het is ook moeten.
Ja.
Dus er is ook een duidelijkheid nodig. We gaan niet pap en nat houden. Maar ik heb juist het idee dat we nu pap en nat houden. Hè? We halen mensen als asielzoeker hier, we zetten onze grenzen open, maar vervolgens lossen we het probleem niet op.
Nee, nee. En sterker nog, het gaat van kwaad naar erger.
Ja.
Ik bedoel, als je gewoon heel duidelijk structuren, de lijnen die bieden, die zorgen dat er een ruimte ontstaat. Ja. Als je geen beleiding hebt, ja, dan heb je ook geen ruimte. Dus,
ik las vanmorgen een quote en die was als volgt. Ik weet even niet meer van wie die is, dus hou me te goede.
Yes.
Maar de quote was, ik vind het niet erg dat je tegen me liegt, maar mijn probleem is dat ik je nu niet meer kan vertrouwen. En dat is natuurlijk wat we krijgen in overheidsinstellingen en in de samenleving als één gezegd wordt en een ander gedaan wordt.
Ja.
En dat is denk ik het grote probleem wat we zien. De mens wil vertrouwen.
Ja.
Want de hele samenleving is gebaseerd op vertrouwen. Je kunt niet leven in haat.
Ja.
Je kunt niet leven in wrok. Je kunt niet leven in wantrouwen.
Ja.
Want dat maakt jouw eigen interne systemen kapot.
Ja.
Op het kleine niveau persoonlijk, op iets groter gezin. En nog iets groter op de maatschappij en instellingen en gemeenten, et cetera.
Ja, nee, absoluut. Je doet me denken aan een Arabische quote. Die luidt dat de verdienste van een leugenaar is dat zijn waarheid niet wordt geaccepteerd. Dus als je een keer hebt gelogen en je wil daarna een keer de waarheid spreken, dan is jouw verdienste dat het niet wordt geloofd. Dus dat,
nee.
En dan kan een overheid daarna echt wel gezegd van ja, maar nu willen we het anders doen. Ja, maar als je al een aantal keer niet de waarheid hebt gesproken of je bent het zogenaamd vergeten.
Ja.
Ik bedoel, soms heb je wel eens dat de minister zegt, oh, dat heb ik niet zo scherp op het netvlies.
Nee.
Terwijl het achteraf toch wel blijkt dat het zo is geweest. Maar anderzijds zie ik ook wel in mijn dagelijkse werk, om een concreet voorbeeld te geven. Ik ken een gezin waarvan de moeder slachtoffer is geweest van de toeslagenaffaire. Dus
ja.
Ze werd bestempeld en dan heb ik het vooral, ik ben bezig dan met de zoon uit het gezin. Maar dus wat is gebleken is dat de moeder dus jarenlang is bestempeld als fraudeur. En die heeft daar heel veel ellende van gehad. Die is uiteindelijk ook gescheiden. En dus komt dat stukje, die moeder wordt de armoede ingedrukt. De partner gaat uit elkaar, de vaderrol verdwijnt. Nou, die jongen was een jaar of 13, 14. En die blokkeerde zodanig in zijn leven dat hij niet meer naar school ging. Dat hij altijd maar de grenzen en de risicofactoren opzocht. En het kon hem allemaal niks meer schelen. En als je dan in gesprek gaat met zo'n jongetje, en elke keer schiet hij weer in tranen dat hij dit niet wilt. Maar zijn systeem is zodanig ontwricht en zijn vertrouwen dat er helemaal geen vruchtbare grond meer voor hem is om ergens op te bouwen. Dus dat is helemaal weggehaald bij een jongen van 14, waarvan de moeder slachtoffer is geweest. Ja. Nou, Daan, stel je eens even voor, hoe zie jij zo'n toekomst voor zo'n jongen? Ja, daar kan je niets over. Nee, natuurlijk, je probeert hem dingen mee te geven en de hoop dat ergens blijft hangen voor de toekomst. Want ik weet, voor time being kan je niet zoveel. Weet je, ik bedoel, als hij helemaal vastloopt. En vooral omdat je ook als jeugd- en gezinsprofessional of als specialistisch jongerenwerker, dan ben je ook beperkt in jouw inzet. Weet je, ik bedoel, alles moet in een bepaalde uurquota, et cetera. Dus daar natuurlijk ook weer een gemeente of een... Ja. Of een
je andere... kan niet alles doen wat je wil.
Nee, precies. En dat is vaak wel frustrerend.
Ja.
Dus, ja.
Wat is jouw droom voor Nederland?
Mijn droom voor Nederland, Daan, is dat het een land wordt waarin ieder het recht heeft of in ieder geval... Om toch een goed leven te leven zoals diegene dat voor ogen heeft. Dus gewoon het leven van een goed leven, waardoor je uiteindelijk ook tot een waardig einde kan komen. Hè?
Ja.
Want als jij niet, zeg maar, als mens een waardig leven hebt gehad, dan zal het einde ook niet heel heel waardig zijn. En dat is vaak wel, denk ik, belastend voor heel veel mensen. Van hoe ziet mijn einde eruit? Of hoe overleef ik de jeugd van mijn kinderen? Dat is voor heel veel ouders en moeders vooral echt problematisch. Van hoe overleef ik de jeugd van mijn kinderen, weet je?
Ja.
Ja.
Een paar van de dingen die we in het Rewire Project tegenkomen is de vraag, wie ben ik?
Ja.
Wat kan ik, wat kan ik niet? Wat wil ik? Wie wil ik zijn?
Ja.
Je staat nu in dit punt op je leven waar je dit doet...
Ja.
En hiermee bezig bent, ook met heel veel ellende op je bordje.
Ja, absoluut.
Kun je iets zeggen over wat jou bezighoudt, waar je zegt van ja, daar ben ik nu intern vooral mee bezig. Van dat zou ik zeg, misschien moet ik dat gaan doen, of misschien ben ik daar. Of is er een droom waarvan je zegt, hè, want kijk, een van de dingen die ik meemaak, even wat ik in mijn omgeving vaak zie en hoor. Is ja het systeem. En we voelen ons soms als burger, als mens, als individu zo machteloos.
Ja.
En machteloosheid is een heel slecht uitgangspunt, want het verlamt.
Ja, absoluut.
En het zorgt er eigenlijk voor dat we geen initiatief nemen. Waar ik zelf heel erg over aan het nadenken ben de afgelopen weken, is van oké, als ik dat nou eens omdraai in een actie die ik kan doen. Wat is dan het verschil wat ik kan doen? Nou, dat begint natuurlijk bij mezelf. Daarom doe ik ook het Rewire Project. Hè? Ja. Ik moet eerst zorgen dat ik mijn shit op orde heb.
Absoluut.
Dan kan ik zorgen dat ik mijn gezin op een hoger niveau breng. Dat mijn zoon en mijn drie dochters en ik en mijn vrouw... Ja, dat gewoon een oase is. Hè? Zoals je in de woestijn ook oases tegen kunt komen. En dan heb ik het niet over een Fata Morgana.
Maar
een echte oase. Dat gewoon die veilige haven is. Want dat zorgt ervoor dat ik op zijn minst samen met Liz, zolang als wij leven, in die samenleving een positief geluid kunnen laten horen en zijn. En vier kinderen de wereld opbreng die vanuit balans en rust ook weer, hè, in ieder geval een spring, dat zij weer op onze schouders mogen staan.
Ja.
Dat is even in de essentie.
Ja.
Maar goed. Dat is niet het enige wat we in het leven te doen hebben. We hebben ook een opdracht, denk ik, als mens om naar anderen om te zien.
Ja, absoluut.
Buiten onze cirkel van het gezin. Daar ben ik heel erg mee bezig. En dat is ook een vraag aan jou. Hoe zie jij dat? Moeten we niet soms gewoon juist groter denken? Of juist een beweging? Snap je? Waar hang jij uit met dat soort gedachten?
Ja, je benoemt het heel mooi dat je allereerst jezelf wil redden, om het zo gechargeerd te zeggen. Ja. En daarna kan je iemand anders redden.
Ja.
En ook in een van die lezingen wordt het voorbeeld gemaakt van in de vliegtuigen. Je kan eerst zelf de zuurstofmasker om je heen en dan pas kan je de ander redden. Dus dat zeg je heel goed. En ik denk dat ik voornamelijk daarmee bezig wil zijn. En dan vooral kijken van hoe kan je dan de de individu sterker maken.
Ja.
Zodat die zijn eigen omgeving kan ondersteunen en helpen.
Ja.
En uiteindelijk, wat je zegt, dus dat groter denken, op het moment dat een ieder dat doet, hè, met zijn eigen omgeving, hè, want de gemeenschap die bestaat uit gezinnen. Dus als elk gezin voor zover mogelijk dat doet, hè, als elk gezin een oase is of een klein paradijs, nou dan is de hele straat een grote tuin.
Ja.
En dan wordt eigenlijk het hele land een soort van plek waar je veilig waant en waar je eigenlijk tot ontplooiing en tot ontwikkeling kan komen.
Ja,
ja, en wat je zegt van wie ben ik? Dat is inderdaad een van de kernpijlers en daar ben ik ook wel mee bezig. En misschien iets ook goed om te benoemen. Ik heb best wel lang met mijn gewicht gestroggeld, om het zo te zeggen.
Ja.
Op het moment dat ik dus de tolkenbranche inging en stapte uit de horeca, was ik misschien moeilijk te bevatten voor jou. Ik was 120 kilo.
Wauw.
Ja. En ik denk dat ik nu toch wel op een niveau zit waarvan ik denk van ik heb nu wel de geheimen ontdekt van hoe je dat eigenlijk ondanks je verleden toch dat iets van in balans kan brengen.
Ja.
En ik heb altijd wel gedacht, is dat niet iets waar ik andere mensen mee kan of wil helpen?
Mm.
Want in de gezinnen waar ik kom, in de scholen waar ik kom, in de wijken waar ik kom, dan zie ik echt, hè, want alles begint met voeding.
Ja.
Ik bedoel, als je arm bent, klinkt heel raar, maar dan heb je niet veel voor voeding. Dus dan ga je voor heel goedkoop en dat is vaak heel slecht. Dat is vaak gewoon niet gezond, waardoor je heel veel overgewicht ziet in de onderkant van de samenleving, om het zo maar te zeggen. Ik hou niet van boven of onderkant, maar
ik snap wat je
dus,
bedoelt.
En naast alle ellende, naast alle stress die je daar ziet, als je dan kinderen ziet opgroeien met al heel vroeg obesitas, ik denk dat daar nog heel veel te halen valt.
Ja.
Want als jij het leven al met een 3-0 achterstand moet beginnen,
dan
vooral in een uitwedstrijd, om in sporttermen te blijven, die gelijk maken ga je niet maken. En de wedstrijd winnen, dat wordt al helemaal een utopie. Dus omdat we natuurlijk ook bezig zijn, ik denk dat gezondheid ook een van mijn hogere kernwaarden is.
Ja.
Zou ik dat wel willen meedelen aan de maatschappij.
Prachtig.
Ja, dus dat is, dat is misschien wel iets wat ik voor de toekomst voor ogen heb. Om iets te doen met vooral jongeren. Hè? Dus dan ben je ook enerzijds hulpverlenend, maar op een hele ander vlak.
Ja.
Om toch de pijlers mee te geven vanuit het Rewire-project. Van gewoon op heel laag microniveau. Van hoe kan je jongeren helpen toch een bepaalde bewustzijn te creëren.
Heel mooi, man.
Ja, dus dat is misschien iets wat uit het...
Wie weet.
Ja, uit de toekomst.
The most important thing a leader can do is think, zegt John Maxwell.
Yes.
En dus de tijd nemen om erover na te denken en het tot stand te laten komen, het visualiseren, gaat altijd het verschil maken.
Ja, absoluut.
Als alle billboards in Nederland een dag van marijuana zijn, wat zou jij erop zetten?
Ja, ik wist dat deze vraag zou komen.
Ja.
Ja. Ik zou erop willen hebben, leef alsof je morgen doodgaat en leef alsof je de rest van je leven blijft leven.
Mm.
Dat houdt in dat je dus een bepaalde balans hebt. Hè? Ik bedoel, als jij weet dat jij morgen doodgaat, dan ga je vandaag doen wat er toe doet.
Mm.
Hè? Dus dan ga je echt wel je vizier op scherp stellen om, wat kan ik nog de komende 24 uur doen wat nodig is? En dat is voor iedereen verschillend. En anderzijds, leef je leven alsof je de rest van je leven blijft leven of tot oneindig. En dan heb je weer perspectief om te denken op lange termijn. En ik denk dat die twee elkaar in balans brengen, dat je daardoor toch veel stabieler door het leven gaat.
Schitterend.
Ja, dus dat is mijn boodschap, yes.
laatste vraag. Wat is een boek, mag ook een persoon zijn, een docu, het mag van alles en nog wat zijn, wat jou recent of langer geleden heeft geïnspireerd, waar je zegt van, nou, dat zou ik eigenlijk elke luisteraar van de Storybrand podcast willen aanbevelen. Van, neem daar kennis van.
Ja. Nou, ik ben zelf Marokkaan en vooral moslim. Dus het boek wat mij echt wel als leidraad door het leven gaat, is de Koran.
Ja. Ja,
maar dat zal niet voor iedereen zomaar iets zijn om daar kracht en energie uit te putten.
Maar ja, want je bent heel gelovig.
Ja, ja, ik ben...
Voor jou is dat echt heel belangrijk.
Absoluut,
dus dat, ja. Denk ook echt een van jouw kernwaarden.
Absoluut, ja, 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 zeker. En omdat
wat ook, haal je daaruit?
Ik moet zeggen, als ik dus mijn religie zou beleiden zoals het moet, ja, dan zou ik eigenlijk alle pijlers uit de persoonlijke leiderschap zou ik daarin vinden.
Ja,
absoluut. Om bijvoorbeeld, we kregen laatst mee dat persoonlijke leiderschap begint met voeding.
Ja.
Nou, een moslim, gewoon tussen haakjes, als die de voedingsadviezen of de voedingscomponent vanuit de islam implementeert, dan zou diegene nooit met een volle maag zitten.
Wauw.
Nooit.
Nee.
De uitgangspunt is dat als het moet, dat je je maag voor 2/3 vult. Dat is echt als het moet. En anders eet je net hetgene wat genoeg is om jouw dag door te komen.
Wauw.
Dus dan,
een soort permanent vasten.
Ja, ja, ja. En natuurlijk het vaste component, dat is terugkomend iets, hè, in de islam. Dus we vasten 1 maand, de Ramadan.
Ja.
En daarnaast is het ook aanbevolen om minimaal 2 dagen per week te vasten. Dat is een aanbeveling.
Ja.
Dus als jij die componenten toepast, nou, dan heb je dat stukje voeding al gedekt.
Ja.
En ja, we kunnen daar nog een keer een podcast over weet je. Maar gewoon om een breder te trekken. Ik ben bezig met het boek Mastery Mindset.
Mastery Mindset van Michael Pilacek?
Ja, die. Ja. En halverwege het boek komt hij met de kernwaarden, waar we nu ook heel veel mee bezig zijn. Ja. En daar, dat is voor mij denk ik echt wel een eye-opener. Van, ga zoeken naar jezelf. Wie ben je? Hè? Ik ben Marokkaan, ik ben moslim, ik ben vader.
Ja.
Ik ben hulpverlener, ik zit in de zorg. En dan als je dan je kernwaarden dicht bij je hebt en op scherp hebt, dan kan je verder. Want dan weet je wat je wilt. En ik denk dat voor degene die hem niet heeft gelezen, dat boek,
meteen bestellen.
Ja, bestellen. Of,
we zetten hem in de show notes.
Yes, absoluut. Dus dat, ja, dat was voor mij wel een ondersteuning in dit proces.
Wauw. Yes.
Ja.
Schitterend.
Ja.
Weet je wat ik aan jou zo mooi vind? Is dat je straalt.
Dankjewel, Daan.
Ja.
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 Ja, ja, ik probeer zo authentiek mogelijk door het leven te gaan. En ik denk dat dat ook van een van de kernwaardes is die ook bij mij hoog in het lijstje staat.
Hmm.
Om toch uit te stralen of te laten zien eigenlijk waar je voor staat. En dat is denk ik wel belangrijk. En daarom was het voor mij op 16-jarige leeftijd niet te doen om in een bedrijfsleven door te gaan. Omdat ik zag dat het daar gewoon niet klopte. Weet je. Er is geen oprechtheid. Er is geen. We kunnen elkaar niet het juiste zeggen als het moet. Hè? Ja. En om terug te komen op de persoonlijke leiderschapsfacetten vanuit de islam, er is een wijsheid, is dat dus de moslim een spiegel is voor zijn broeder of voor zijn medemens.
Ja.
Dus in de spiegel zie jij je tekortkomingen, maar je ziet ook je mooie dingen. Dus dat een goed mens, die is een spiegel voor een ander mens.
Wow.
En aan een spiegel ga je niet zeggen van ja, waarom laat je dat zien? Want je ziet gewoon hoe het is. En zo denk ik dat het moet zijn. Weet je?
Wow.
Yes.
Echt heel gaaf.
Ja.
En dat is ook interessant aan dit programma waar we nu samen in zitten. Dat je ook met je routines aan de slag moet. Die heb jij natuurlijk al.
Ja. Gedeeltelijk, hè? Ik bedoel, ja, tuurlijk. Er zijn heel veel routines waar ik zeker nog verbetering in zoek. Maar ook dat het programma ruimte biedt om jezelf te zijn wie je bent. Dat vind ik zo mooi aan het programma.
Ja, ja, ja dat is heel mooi.
Ja, dat er totaal niet wordt geoordeeld over wie je bent of hoe je eruit ziet of wat je denkt.
Lekker is dat, hè?
Absoluut.
En mooie waarde ook.
En dat denk ik, weet je, als dat
zeg maar... Dat verbroedert ook, hè?
Absoluut. En als dat zeg maar Nederland in het groot zou zijn, dan zouden we...
Ben je klaar, toch?
Tuurlijk. Dan zijn we bezig met voeding, zijn we bezig met gezondheid en elkaar
bereiken. En dan kan iedereen zijn wie die wil zijn.
Precies. En ik denk dat als we dat kunnen realiseren, dat we een heel mooi Nederland hebben.
Ja.
Ja.
Schitterend.
Yes.
Ik wil je hartelijk bedanken voor je komst naar de Storyband podcast.
Jij ook bedankt.
Ik denk dat we een hele interessante uitzending hebben gemaakt samen.
Dankjewel.
Waar we heel veel dingen hebben geraakt. Voor iedereen zit hier wat in. En we blijven in contact. En
yes, absoluut.
Ik zou zeggen, joh, je bent altijd welkom.
Dankjewel.
En als die next chapter begint aan te breken en zich dingen beginnen te openbaren, dan zou ik zeggen, bel me.
Yes.
We maken een afspraak en we maken weer een nieuwe opname.
Yes, we blijven voor elkaar op de hoogte, Daan.
Fantastisch. Yes. Dankjewel.
Graag gedaan. Jij ook bedankt.
Op 31 oktober en 1 november geven Roeland en ik een live workshop in Amsterdam. De workshop die je helpt om een heldere boodschap te creëren zodat je bedrijf groeit. Een duidelijke boodschap en een vijfdelig marketingplan voor je bedrijf. Wanneer je deze week je ticket bestelt op onze website storybrand.nl, maak je gebruik van een pre-order aanbod. Je krijgt fikse korting op je ticket en nog een hele hoop extra's. Kijk snel op storybrand.nl. Roeland, dat was een, ik denk ruim een uur en 15 minuten of zo, dat we met Marwan hebben gesproken. Ik had nog uren door kunnen praten met deze man.
Ja, snap ik dan. Het is zo'n bijzonder om zo'n verhaal helemaal te horen.
Echt?
Ja.
Diep respect voor de wijsheid die uit zijn mond komt.
Ja, maar hier doe je het voor, om dit soort verhalen de wereld in te slingeren,
ja,
toch?
Ja, 100%.
En het gevecht wat hij eerst met zichzelf heeft gehad, waar hij zoveel kracht uit heeft gehaald, althans is mijn vertaling, dat hij die nu altijd kan geven.
Ja.
Want zo zie ik het. Hij blijft maar geven de hele tijd.
Ja.
Hij blijft maar geven.
Ja.
Dat is bizar.
Ja.
Stel je dat voor, dat je zoveel ellende hebt gehad en alleen nog maar kan denken dat ik wil dat ten alle tijde voorkomen. En om dat te doen, ga ik terug naar de wortel van alles, namelijk in de jeugd.
Ja, schitterend.
Ja.
Ik zei ook na afloop, ik zeg, je straalt.
Ja.
Hij straalt echt. Hij straalt iets uit.
Ja.
Mooi mens. Wat ik heel interessant vond, en dat is ook een van de dingen die ik hem hoorde zeggen toen we een keer bij het Rewire Project in gesprek waren met elkaar, is de oorzaak van zelfdoding is onder andere het ontbreken, hè, dat is zijn verklaring, het ontbreken van een vaderfiguur, dat hij dat ziet. Dat er zo'n behoefte is aan een mentor in je leven, dat als die niet gevuld wordt in het gezin, ga je die elders zoeken.
Ja, en ga je de grenzen over, waar een vaderfiguur je toch de functie heeft om je even te corrigeren.
Ja, en in de buurthuizen van het land en op de straat vind je dan vaak net de verkeerde mentor. En voor je het weet, glij je eigenlijk af in een leven.
Ja.
Het is me wel duidelijk geworden dat tussen succes en mislukking en tussen gezegend zijn in je leven en ja, eigenlijk de ellende, hè, er is zo'n dun draadje.
Ja, de grens is veel te dun.
Ja, kwetsbaar in de samenleving. My goodness.
Ja.
Ik hoop echt wel dat deze uitzending bijdraagt aan dat weer mensen denken, oh wauw, dit wist ik niet. En misschien er ook handen en voeten aan kunnen geven in hun eigen leven. Want een van de dingen die we natuurlijk met Marwan hebben besproken is van ja, soms voelt het alsof je in je leven een druppel bent op een gloeiende plaat als je iets goeds doet voor een ander.
Ja, ja, een beetje het dweilen met de kraan open principe.
Ja.
Terwijl, kijk, als het niet gebeurt, dan is het helemaal erg.
Ja. Ja, het maakt mij nooit minder gemotiveerd om voor een ander mens een zegen te zijn.
Nee.
Maar soms wil je gewoon meer impact maken. Maar wat hij beschrijft is eigenlijk voor jou, als we nou allemaal in onze omgeving zorgen dat we dat verschil maken, ja, dan heb je een olievlek.
Ja,
precies. Dat vond ik wel een mooie.
Ja.
Zijn er nog specifieke dingen die jou enorm aanspraken of waarvan je dacht, wauw, dat is wel echt iets om nog heel even in deze resume terug te laten komen.
Nou, ik denk dat veel mensen die ook luisteren naar de podcast het een beetje hetzelfde zullen reageren als wat wij doen. Dat we, kijk, jij woont in een goede buurt. Daar, ja, daar heb je dat niet.
Nee.
Dus het is daarmee ook niet dagelijks zichtbaar. En ja, dan ben je er niet mee bezig.
Nee, precies.
En het is niet dat je niks wil doen of dat je geen bijdrage wil leveren, maar dan weet je ook gewoon niet hoe. Want ten eerste, ja, je weet niet eens dat het gebeurt.
Nee.
En de tweede vraag is dan denk ik ook, ja, maar wat kan ik doen?
Ja, goed gezegd. Nou, ik hoop dat deze podcast weer bijdraagt aan een stukje bewustwording. Roeland en ik willen je in ieder geval hartelijk bedanken voor het luisteren naar de podcast. Wil je meer weten over Storybrand? Ga dan naar storybrand.nl of naar managementboek.nl en koop het boek Storybrand. Een andere manier om even iets meer te weten te komen over Storybrand is dat je naar de eerste aflevering gaat van deze podcast. Daarin hebben we geen gast, maar vertellen Roeland en ik in een gesprek samen wat Storybrand precies inhoudt en wat het voor jouw bedrijf of organisatie kan betekenen. We willen je hartelijk danken en tot volgende week.
Yes, tot volgende week.